Welkom bij het Arbo-gesprek, de podcast waarin elke aflevering een expert van ArborUnie kennis deelt en antwoord geeft op vraagstukken over werk en gezondheid. Met als doel mensen met energie en plezier aan het werk te houden. De vraag die vandaag centraal staat is: hoe maken we goed gebruik van neurodiversiteit op de werkvloer? En dat bespreek ik, Judith uit Bogaert, met Cynthia Jozef en Gertie Buurmans, beide bedrijfsmaatschappelijk werker en aandachtsfunctionaris neurodiversiteit bij ArborUnie. Dames, welkom.
Dankjewel.
Fijn om hier weer te zijn.
Ja, zeker.
Nou, om bij het begin te beginnen. Neurodiversiteit, waar hebben we het dan over? En waarom is het belangrijk om het hierover te hebben?
Nou, neurodiversiteit is een verzamelnaam voor diversiteit van breinen. En we hebben eigenlijk allemaal een neurodivers brein. Dus het gaat over meerdere breinen die werken samen op een werkvloer. Nou, we gaan het hier vandaag over hebben, omdat het speelt bij alle bedrijven. Dus ook bij de organisaties waar wij voor werken. Mm-hmm. En het is des te belangrijker om optimaal gebruik te maken van alle breinen.
Maar je zei dan, iedereen heeft een neurodivers brein. Hoe bedoel je dat dan?
Nee, we hebben het over neurodiversiteit in breinen. Dus alle breinen zijn verschillend. En neurodiversiteit is eigenlijk de verschillende breinen. Mm-hmm. Dan hebben we het ook over, om het te hebben over taal, neurodivergente breinen. En dan gaat het over mensen die een diagnose hebben. En dat zijn de mensen met onder andere ADHD of ASS en nog meer. Gaan we het straks verder over hebben.
Dus dan heb je het over mensen die ADHD hebben, gaf je aan, maar die hebben echt een diagnose, toch?
Ja, dat zijn de neurodivergenten. Maar we gaan het hier hebben over neurodiversiteit. Dus we nemen alle breinen die werken op een werkvloer mee. Dus iedereen, ja, met een neurotypisch of een neurodivergent brein, dat zijn eigenlijk twee verschillen, die nemen we mee in deze podcast.
Ja, en waarom is het dan belangrijk om het hierover te hebben?
Nou, het is heel erg belangrijk, want heel veel mensen hebben dus een neurodivergent brein. Als je kijkt naar diagnoses, is dat tussen de 15% en 20% van de mensen. Maar heel veel mensen hebben niet een diagnose, maar zijn misschien wel autistisch of hebben misschien wel ADHD of zijn hoogsensitief of hoogbegaafd. Dus het komt echt voor op alle werkvloeren en het komt veel voor. Als je de diagnoses en de niet-diagnoses bij elkaar op zou tellen, dan zit je misschien wel op 1 op de 4 medewerkers, 1 op de 4 Nederlanders.
Jee, dat is best veel eigenlijk.
Dat is heel erg veel. Dus daarom is het heel erg belangrijk om het hierover te hebben.
Ja, en zien jullie nou ook vaak mensen met een ander brein in jullie spreekkamer?
Ja, dat zien wij heel erg veel. Wij komen juist in onze spreekkamer als bedrijfsmaatschappelijk werker heel veel werknemers tegen die vastlopen. Eigenlijk met de context, hè, dus de werkomgeving waarin zij fungeren met hun neurodivergent brein. Mm-hmm. Daar schuurt het heel vaak als je niet goed weet wat jij nodig hebt als werknemer. Of als je als werkgever niet goed weet wat jouw werknemers nodig hebben. Dus wij komen die mensen heel veel tegen.
En het schuurt in de context, kun je daar iets meer over vertellen dan?
Ja, mensen met een neurodivergent brein hebben soms een andere manier van kijken, hebben hele andere behoeftes, hebben ook heel veel talenten, zoals bijvoorbeeld heel creatief kunnen zijn, out of the box denken. Als dat niet kan op jou, in jouw werkomgeving, als jij volgens een bepaalde standaard moet werken, dan kun je daar bijvoorbeeld in vastlopen.
Okay.
Dus dat is een voorbeeld van dat de context schuurt.
Ja, ik dacht ook misschien dat er tegenwoordig heel veel kantoortuinen zijn.
Ook.
Waar misschien ADHD'ers helemaal niet goed kunnen werken.
Ja, is ook een voorbeeld van de context die schuurt. Inderdaad, als je verplicht wordt als het ware om in een kantoortuin te werken. Terwijl je eigenlijk veel meer gebaat bent bij solistisch werken of in een ruimte alleen, in een stilteruimte kunnen werken. Dan kan dat heel erg vervelend zijn, ja.
En dan komen ze bij jullie?
Nou, dat is een facet van waar mensen vaak tegenaan kunnen lopen. Dus het is vaak een combinatie van heel veel facetten waar mensen tegenaan lopen. En wij zien heel vaak in onze spreekkamer dat dat echt wel verband kan houden met neurodivergentie.
Zonder dat ze het misschien zelf...
Ja, soms weten mensen het wel van zichzelf, hè, maar vaak ook niet. Inderdaad, dat klopt.
Nee, ik heb voorbeelden aanvullend op Gertie. En dat is dat we vaak wel mensen zien die problemen hebben in de communicatie. Dat kan zijn communicatie met de leidinggevende. Dat speelt ook een rol in soms reïntegratietrajecten. Of communicatie op de werkvloer. Dat mensen zich niet goed kunnen duiden of gefrustreerd raken over dingen waar ze inderdaad een miscommunicatie in ervaren. Van joh, hè, ik ga misschien te snel voor de ander of de ander gaat te langzaam. En het loopt ergens een beetje spaak, maar ik weet dat niet goed. Waar ligt dat nou aan? Mm-hmm. En als mensen dat te vaak hebben, dat een omgeving gaat schuren met hun werkwijze, dan hebben we mensen die dus uit kunnen vallen. En dat is een opeenstapeling van verschillende factoren.
Ja, oké. Okay.
En een ander voorbeeldje wat we regelmatig ook terugzien... is bijvoorbeeld ook de neurodivergente burn-out. En ik wil hem hier ook nog wel eventjes noemen... omdat een burn-out bij mensen die bijvoorbeeld ADHD hebben of ASS... echt anders is dan een, ja, ik noem het even, reguliere burn-out. En dat vraagt ook wel een andere benadering.
Oké.
Okay. Ander voorbeeldje, ook wel interessant, is overgangsklachten en ADHD. Ik krijg regelmatig mensen in de spreekkamer, vrouwen in dit geval. Dan,
ja, bij overgangs. Ja.
Inderdaad. Die overspannenheidsklachten ervaren, burn-out klachten ervaren. En waarbij later ook blijkt van, nee, dat is een ongediagnosticeerde ADHD. En dat komt wat meer naar voren tijdens de overgang, omdat dan de hormonen wat gaan wisselen.
Oké, dus dan komen ze eigenlijk naar jullie van met burn-out klachten. En uiteindelijk door het gesprek met jullie... Komen jullie er dan achter van, hé, maar hier is meer aan,
aan de hand? Ja, we moeten wel in een breed spectrum kijken. Het is niet alleen maar overspannenheid of burn-out klachten. We kijken natuurlijk als bedrijfsmaatschappelijk werker veel breder naar de persoon in de omgeving en nog een stuk context en verleden daarbij meenemen.
Ja, mooi. Zonder dat mensen uitvallen, omdat ze niet dan in die standaard werkwijze passen, hoe jullie het net vertelden. En terwijl ze vaak juist ook heel veel andere talenten hebben. Van Leonardo da Vinci was bijvoorbeeld ook dyslectisch volgens mij. Hij enorme genie. Cynthia, klopt het dat dyslecten bijvoorbeeld vaak creatief zijn? Of?
Ja, dat zien we wel inderdaad terug. Dyslecten hebben een heel creatief brein, zijn ook vaak visionair. Dus ze kijken over de hele linie heen. Dat zijn hele mooie kwaliteiten die je kan gebruiken in een team. En mensen met ADHD zijn extreem goede crisismanagers. Super flexibel, kunnen heel goed brainstormen. Dus als je daar goed gebruik van maakt, dan heb je de aanjagers in een team eigenlijk zitten. En mensen met autisme zijn super zorgvuldig en hebben een hele mooie focus. En het mooie is dat dit ook de mensen zijn die heel kritische vragen durven te stellen.
Het is ook fijn om in je team te hebben.
Zeker, ja.
Als je er open voor staat natuurlijk.
Als je er open voor staat en je weet deze kwaliteiten goed te benutten. En de anderen in jouw team kunnen daar ook goed naar kijken en willen uitgedaagd worden. Ja, dan heb je hele mooie dingen die je met een team kan bereiken.
Ja.
Nou, een mooi voorbeeld hiervan is misschien Auber Unie zelf. Auber Unie huurt mensen in van Auticom. Dat is een bedrijf wat heel veel mensen in dienst heeft wat juist autistisch zijn. En die bijvoorbeeld heel gedetailleerd kunnen kijken. En bij Auber Unie werken dus een aantal mensen vanuit Auticom. Juist voor het testen van de software. Dus die zetten we juist op hun cognitieve specialisatie, zoals wij dat noemen, zetten we die in.
Ja, echt waar hun kracht is, ja, zeg maar.
Klopt.
Fantastisch om te horen. Een mooi voorbeeld ook.
Ja, daar zijn we ook echt trots op.
Ja, nee, ik heb ook nog wel een heel leuk voorbeeld. Misschien als je het hebt over hoogbegaafdheid. Dat zijn de mensen die veel verder weg en over de hele linie heen denken. En ik heb een keer iemand gehad in de spreekkamer. Die was hoogbegaafd. Had ook autisme of heeft ook autisme. En die liep eigenlijk tegen de grenzen van zijn werk aan. En op het moment dat hij juist gebruik werd gemaakt van zijn kwaliteiten. Oftewel, hey, jij mag je ook bemoeien met dit en dit in de organisatie. Nou, ging die eigenlijk gewoon voluit. Dus dat is goed gebruik maken van een kwaliteit. Maar je moet het wel even weten. En er moet ruimte voor zijn.
Ja. Heeft gewoon een hele strategie voor 2050 uitgedacht.
Hij zag gewoon heel veel dingen gebeuren die ook fout konden gaan. Hè. Dus je ziet eigenlijk al veel verder, kijken ze door van, goh, waar komen de beren op de weg?
Ja.
En dat willen we niet allemaal horen in een team. Van, ja, er komen de beren op de weg. Nee, laat maar. Maar die beren die zijn wel waar. Die zijn er wel. Mm-hmm. Dus je kon al eerder aan de bel trekken en op de rem trappen en aanpassingen doen.
Dus goed gebruik maken eigenlijk.
Ja, zeker.
Van de kwaliteiten. Ja. Nou ja, jullie hebben al best wel veel over verteld, maar wat is nou precies de toegevoegde waarde van een neuro-inclusieve werkvloer?
Nou ja, wat zo mooi zou zijn, is dat dan iedereen zichzelf kan zijn en alle talenten en vaardigheden benut worden. Dus we pleiten er ook echt voor van, joh, maak gebruik van heel die diversiteit van breinen om de kwaliteit van mensen goed in te zetten. En volgens mij kan je zo mensen echt optimaal aan het werk houden en zetten. En zeker ook in reïntegratietrajecten, maak er juist gebruik van. En ga niet zitten sturen op de dingen die frustratie opleveren, maar maak juist gebruik van die kwaliteiten.
En op het moment dat mensen zichzelf kunnen zijn, want dat is heel belangrijk, zeker ook op de werkvloer, dan zitten mensen ook veel prettiger in hun vel en leidt dat ook automatisch tot minder uitval.
Heel goed.
Ja. Ja, dus het is echt heel belangrijk.
Ja, nee, zeker als 20% van de mensen het heeft, dan moet je daar zeker wel rekening mee houden.
Zeker.
En hoe doe je dit dan als leidinggevende? Zo'n team creëren waarbij alle soorten breinen optimaal kunnen functioneren?
Nou, wat heel belangrijk is het gesprek erover aangaan en de psychologische veiligheid creëren op een werkvloer.
Klinkt heel mooi.
Maar hoe doe je dat? Dat doe je door ten eerste kennis te hebben van wat houdt het anders werkend brein van die ander nou precies in. Dus ga met elkaar in gesprek, één op één. En op het moment dat dat schuurt, kijk dan of je in gesprek kan gaan met elkaar. Dus bijvoorbeeld een medewerker en een leidinggevende. Om openheid te geven. En dat is iets wat bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werkers heel vaak doen. Hè, met drie gesprekken. Dat je juist van tevoren met een medewerker gaat kijken. Oké, waar schuurt het dan? Wat is nou hetgeen waar je tegenaan loopt op het werk? Wat zou eventueel aangepast kunnen worden? En hoe kun je dat met jouw leidinggevende bespreekbaar maken? En dat doen wij dus vaak met een drie gesprek.
Wat mooi. Dus jullie gaan gewoon mee met die medewerker?
Ja, zeker. Of we nodigen de leidinggevende uit bij een arbeidsunivestiging.
Oké, en dan praat je namens die medewerker of meer over de organisatie?
Nou, we praten niet namens de medewerker. De medewerker praat vooral zelf. We begeleiden daarbij het gesprek. We bereiden als bedrijfsmaatschappelijk werker het gesprek ook wel voor, hè, met de medewerker. Ook wel met de leidinggevende. In de zin dat we van tevoren wel aan gaan kaarten waar het over zal gaan. Dus we proberen dat gesprek te leiden. We hebben ook echt een meervoudige partijdigheid als bedrijfsmaatschappelijk werker. Dus we kijken naar het belang van de werkgever en naar het belang van de werknemer.
Mooi.
Ja, dus dat is een begin om dat te creëren, die psychologische veiligheid.
Nou, wat misschien ook nog wel even aanvullend leuk is om te noemen, is dat we ook wel eens drie gesprekken hebben waarbij we soms wat psycho-educatie geven. Dus ik heb ook een keer bij iemand gezeten, en ik noem het een beetje autitolken, om wat uitleg te geven van, hey, hoe werkt iemands brein nou? Bespreek natuurlijk wel eerst voor met degene die, hè, die ook werknemer is, die de werknemer is. En op het moment dat je besluit om een drie gesprek te hebben, spreek je ook af van, ja, wat wil je delen? En als daar dan uiteindelijk wat openheid komt, dat geeft zoveel helderheid ook voor een leidinggevende, zodat ze vervolgens samen verder kunnen. En dan ben je eigenlijk niet meer betrokken. Maar je bent heel veel psycho-educatie aan het geven om te duiden van, ja, waar hebben we het nou eigenlijk over op de werkvloer? Ja. En dat is eigenlijk de start ook naar dat stukje veiligheid creëren. Je wil natuurlijk dat zoiets veel breder wordt, hè, in een team en uiteindelijk de hele organisatie. Maar goed, we moeten ergens starten.
Ja, maar het is ook best lastig. Als je zegt van, oh, maar dat is die ADHD'er. Dat lijkt me ook best moeilijk, zeg maar.
Ja, dat is zo. Je wil natuurlijk ook niet stigmatiseren. En ik zeg altijd, heb je iemand met ADHD gezien, heb je er ook echt maar één gezien. Ze moeten ervoor waken dat mensen met ADHD of autisme of et cetera, hè, dat we niet bedenken dat we het al weten. Dus het gesprek aangaan is het allerbelangrijkste. Vandaar dat fundament psychologische veiligheid moet het gesprek aan kunnen gaan, zodat we ook de onbekendheid weg kunnen nemen en de stigma's eraf kunnen halen.
Ja, en wat wij heel graag zouden zien, en velen met ons denk ik, is dat we niet gaan kijken naar mensen als, dat is diegene met ADHD, maar dat we gaan kijken, oh, dat is diegene die zo creatief kan denken. En die gaan we vragen om dat in dat project mee op te zetten. Dat is eigenlijk het mooiste natuurlijk.
Omdenken eigenlijk.
Omdenken, ja, zeker. Ja.
Dus dan zou je het graag delen, zeg maar.
Zeker, dus door die openheid haal je juist dat stigma eraf. En doordat je er in een team open over kunt communiceren, dat begint dus inderdaad bij het gesprek tussen de medewerker en de werknemer, maar dat kan je uitbreiden door allerlei teamsafspraken met de achterliggende gedachte. Kijk nou eens naar wat iemands talenten zijn en hoe kan je die inzetten. Dat is waar het om gaat, denk ik.
Maar het is ook wel belangrijk dat de rest van het team ook weet, zeg maar, dat er neurodivergentie in het team is.
Ja, en daarom is psycho-educatie heel belangrijk.
Ja, en het er hebben over neurodiversiteit, want ieders brein werkt anders. En dus daarmee halen we het een beetje uit de medische hoek. Want dan heb je het over beperkingen, maar je wilt juist hebben over de kwaliteiten. En door over te spreken over neurodiversiteit, heb je het eigenlijk over ieders brein aan tafel.
Ja, daar begon je ook mee, hè? Ja. En ook misschien dat ook de manier van leidinggevende, dat je die daarop aan kunt passen, of niet?
Ja, daar horen we inderdaad ook nog wel eens over. Heb ik voor iedereen een andere gebruiksaanwijzing? Nou ja, daar wil je natuurlijk ook niet naartoe dat iedereen een aparte gebruiksaanwijzing heeft, maar gewoon wel dat het erover mag gaan. En dat het niet gek is als iemand bijvoorbeeld eerder weggaat, omdat hij even wat schakeltijd nodig heeft. En het is ook niet gek als iemand even niet meegaat naar een vrijdagmiddagborrel. En het is ook niet vreemd als iemand door de gangen loopt te rennen omdat hij een fantastisch idee heeft. Dat mag er eigenlijk gewoon zijn. En daar heb je natuurlijk ook een leidinggevende voor nodig die dat begrijpt en er open voor staat.
Ja, en ook de rest van het team.
Ja, wat ook vaak zo is, hè, als voorbeeld, bijvoorbeeld iemand die dyslectisch is, die is meer gebaat bij een infographic in plaats van een stuk tekst. En wat je heel vaak ziet als je bijvoorbeeld iets in een infographic zet, dat heel veel teamleden, die misschien helemaal niet dyslectisch zijn, zeggen, hey, vind ik ook hartstikke fijn. Dus soms zijn de maatregelen of de aanpassingen die je dan doet voor het hele team heel prettig.
Ja.
Dus dat is ook belangrijk om mee te nemen.
Ja, of gewoon podcast inzetten. Hoeven ze niet te lezen.
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
Kunnen ze mooi alles luisteren, ja. Oké, jullie hebben veel verteld, hè, hoe je dat zou kunnen doen. Maar heel concreet, als leidinggever gaat terug naar de werkvloer. Wat is eigenlijk dan, dat is echt belangrijk om dat dan in ieder geval op te pakken?
En je kan ook denken aan heldere teamafspraken maken. Dus op het moment dat je gaat vergaderen, hoe gaan we dat doen met elkaar? Mogen we elkaar interrumperen? Of hoe lever je ook de communicatie aan van tevoren? Doe je dat eerst op papier? Of doen we dat op het moment dat wij er zijn? Bouwen we stilteblokken in? Dat we even een pauze nemen tussendoor. Hoe geven we feedback aan elkaar? Dat zijn echt wel afspraken die je met elkaar, met dat team kan maken. En daar speelt een leidinggevende ook een grote rol in.
Waardoor je ook weer zo'n veilig klimaat krijgt eigenlijk.
Ja, juist.
Als je van tevoren afspreekt, dan kun je daar gewoon weer op terugpakken.
Nee, goed, dan is het ook helder. En juist voor de mensen die helderheid nodig hebben, is dat echt cruciaal.
Ja, duidelijk. Heb je nog meer van mooie voorbeelden uit de praktijk waar dit echt goed is geïntegreerd?
Ja, er zijn een aantal grote bedrijven in Nederland die hier eigenlijk best wel ver zijn op dit gebied. Onder andere een heel groot telecombedrijf wat een escape room heeft gemaakt eigenlijk voor alle medewerkers om een kijkje te krijgen in de verschillende neurodiverse breinen van collega's. Er is een hele grote bank die in Nederland die hier heel ver is op dit gebied. Dus er zijn best grote organisaties die hier ver mee zijn.
En dat is echt puur om inzicht te krijgen in elkaars, meer begrip eigenlijk.
Nou, meer begrip door kennis. En met uiteindelijk het doel dat medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich niet meer anders hoeven te voelen, wat ze vaak al heel hun leven hebben gevoeld. Ze hebben zich vaak al heel hun leven anders gevoeld. Het is juist belangrijk dat je jezelf kan zijn. En als je als werkgever of als bedrijf daar het klimaat voor schept, ja, dan kan je optimaal gebruik maken van al die talenten die daarachter schuilen.
Mooi. En misschien uit de eigen praktijk, Cynthia?
Ja, ik heb een keer een medewerker gehad. Die had al de diagnose autisme. En die liep tegen het feit dan dat hij overspannenheidsklachten, burn-out klachten. En ik ben met hem gaan kijken naar zijn breinhandleiding. Het is heel mooi, het boek van Saskia Schepers. En daarin zijn we gaan kijken, hoe werkt jouw brein nou? En dat gaat over verschillende aspecten. Hè? Dus over het werk, hoe werkt jouw brein in communicatie? Heb je een mooie metafoor voor je brein? Dus hij is daar goed mee aan de slag gegaan. En die vond het eigenlijk zo leuk, het gaf zoveel inzicht, dat hij gelukkig ook de veiligheid voelde om dat met zijn leidinggevende te delen. Nou, die is er vervolgens ook mee aan de slag gegaan. Dat ze zei, hey, ik begrijp jou nou een stuk beter. En deze medewerker heeft het ook gedeeld met zijn teamgenoten, omdat hij merkte van, hey, maar als het mij helpt, zou het jullie misschien ook helpen. Dus willen jullie het ook invullen? En dan bespreken we het met degene die het willen bespreken. Nou, het hele team wilde dat heel graag met elkaar bespreken.
Dus een soort, wat is dat dan, wat je in kunt vullen?
Aan de hand van verschillende vragen ga je eigenlijk aan de slag. Een heel simpele vraag is bijvoorbeeld van, joh, hoe werk jij het liefst als het gaat over communicatie? Via de mail, via WhatsApp, wil je het liever persoonlijk? Het is echt basis.
Is überhaupt handig om te weten?
Zeker, voor iedereen handig. Nou ja, er zijn echt mensen die willen liever gewoon fysiek. Of die willen liefst gewoon bellen om even de stem te horen. Hey, komt mijn boodschap nu over, ja of nee?
Ja.
Maar als jij een beller bent en je zit tegenover iemand die het liever via WhatsApp doet, moet je wel even afstemmen met elkaar. Want het kan zomaar zo zijn dat je even verkeerd aan het communiceren bent, waardoor er allerlei aannames gaan ontstaan.
We zijn bijna gekomen bij het einde van deze aflevering. Hebben jullie nog een laatste tip voor de HR-manager of leidinggevende die deze aflevering luisteren?
Nou, ik denk dat het wel kan helpen als je gaat kijken naar de kleine dingen die ertoe doen. En dan zit ik te denken aan bijvoorbeeld de ruimte om even de stilte op te zoeken. Dus als mensen zich even af willen zonderen, dat er in ieder geval de mogelijkheid is om even apart te gaan zitten.
En dat het ook niet raar wordt gevonden.
Dat het inderdaad niet raar wordt gevonden. En dat daar gewoon openheid over kan bestaan. Werken met een koptelefoon zien we ook wel steeds vaker. Mensen die een koptelefoon op hebben om even te kunnen concentreren. Ja, en ook een goede kan zijn om bijvoorbeeld een planningsbord duidelijk zichtbaar te maken voor iedereen. De radio die kan soms aanstaan op afdelingen. Dat hoor je ook wel vaker. Dan vinden mensen het fijn om een radio te hebben. En er zijn mensen die hebben er heel veel last van.
Oh, ja.
Dus hoe ga je dat nou goed met elkaar afspreken of goed inrichten? Ja, heb het erover met elkaar.
Ja.
En bijvoorbeeld een plek bij het raam. Vindt iemand het fijn om even weg te mijmeren door naar buiten te kijken? En dan weer aan het werk te gaan. Dus dat kan ook helpen. En dat moet niet raar gevonden worden.
Nee.
Dus daar aandacht voor hebben op een werkvloer, dat zijn al die kleine verschillen. En ik denk ook dat het een puur zit in het voorbeeldgedrag. Het gaat niet over beleid. Neuroinclusiviteit gaat niet over beleid, maar het gaat echt om gedrag. Mm-hmm. Dus wat we doen en laten zien op de werkvloer, dat zorgt ervoor dat er uiteindelijk neuroinclusiviteit kan plaatsvinden.
Gertie, heb jij misschien nog een leuke, goede tip?
Waar je als HR-medewerker ook heel erg op kunt letten bij het stellen van vacatures, is dat je ten eerste benoemt dat je als organisatie oog hebt voor neurodiversiteit. En het is denk ik ook heel erg belangrijk om goed na te denken van wat wil ik uitbeelden. En ga ik inderdaad uitbeelden met visuele, met plaatjes of ga ik foto's. Of ga ik meer tekst in de vacature zetten. Denk bijvoorbeeld na of je vermeldt of er een assessment plaatsvindt, ja of nee. Hoe wil je dat mensen solliciteren? Als je bijvoorbeeld mensen laat solliciteren met een videoboodschap. Ja, dan sluit je ook al een hele groep mensen uit, denk ik. Heel veel mensen zijn gewoon, die willen graag gewoon een gesprek.
Ja.
Geldt ook voor assessment. Hè? Dat kan heel veel mensen afschrikken. Op het moment dat je aangeeft dat je dat een assessment onderdeel uitmaakt van de sollicitatieprocedure, dan denk ik dat je heel veel potentiële talenten laat liggen.
Ja, behalve als je juist mensen zoekt die daar helemaal op aangaan. Ja,
het
natuurlijk.
Ligt natuurlijk ook aan de functie de vacature die gesteld wordt. Zeker. Maar heb meer oog van wat past bij welke functie.
Heel goed, denk erover na. Ja.
Denk er meer over na. Ja.
Dat is mooi om mee te geven, denk ik. Ja. Nou, ik wil jullie heel erg hartelijk bedanken voor het delen van al jullie kennis en expertise over dit boeiende en actuele onderwerp.
Dank je wel.
Dit was weer een aflevering van het Arbo-gesprek. Wil je niets missen? Volg ons en laat je inspireren door onze expertise en waardevolle inzichten op het gebied van werk en gezondheid.